En een goede morgen. Mensen hier, mensen thuis die meekijken. Palmpasen vanmorgen. De stille week, ofwel de goede week, gaat beginnen deze week. En we gaan meekijken wat er toentertijd in Jeruzalem gebeurt. En in Jeruzalem wordt het druk. En op de wegen naar Jeruzalem is het in die tijd druk. Alle pelgrims en joden gaan op weg om dat Pascha-feest te vieren. Daar willen ze bij zijn. Dat vieren ze in Jeruzalem. 6 dagen nu voor dat grote feest zijn ze al onderweg zingend, juichend, biddend uitzien naar om dat feest te vieren. Wat het belangrijkste feest is in die tijd voor hun. Ze zijn verlost van Egypte, ze zijn bevrijd. En dat zit in hun genen om feesten te vieren. Zit het in mijn genen om dit feest te vieren, ook volgende week? En leef ik daar in deze week naartoe, door de verhalen te lezen? Neem het maar eens mee. Het is het lentefeest ook wel genoemd. En dat vind ik wel prachtig, want in de lente, nu als je buiten loopt, zie je alles kleuren. Alles komt tot bloei. De eerste meerkoetjes, eendjes. Je ziet het allemaal. Het zit erin, in de schepping. De schepping bloeit en juicht. Maar in dat jaar is er iets bijzonders. Er zijn mensen die spreken met elkaar en zeggen, heb je het gehoord? Jezus komt misschien wel ook naar dit feest. Ik heb het gehoord. Jezus, die man die wonderen doet. Die man die geneest. Die man die een leer heeft met ontzag. Die man die zo anders is dan wij mensen, zal hij komen? En heb je gehoord wat hij vlak hiervoor heeft gedaan, een paar dagen? Hij was bij Jericho. En daar zat een man die blind is, Bartimaeus. En Bartimaeus wil naar Jezus toe. En hij zegt, zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus laat hem bij hem komen. En weet je wat Jezus hem vraagt? Wat wil je dat ik jou doen zal? En Bartimaeus zegt, ja, dat ik mag zien. En dat geschiet, hè. Bartimaeus ziet en zegt, Kyrios, u opent mijn ogen en heeft die geopend. En deze ochtend stelt de Heer ook een vraag. Wat wil je dat ik jou op dit moment doen zal, vanmorgen, in deze dienst? En mag je zelf het antwoord geven. Maar ik hoop ook dat jouw wens is dat je ogen geopend worden voor iets wat voor jouw hart van belang is. En er wordt nog meer gepraat. Want weet je, zegt de een tegen de ander, wat ik gehoord heb, als wij Jezus zien, dan moeten we dat aangeven bij de schriftgeleerden, de farizeeërs. Want weet je wat ze willen? Ze willen hem grijpen. Voel je de spanning in de hemel? Jezus is op weg en ze willen hem grijpen. Maar hij gaat wel naar Jeruzalem. Er is een geladen sfeer. En opeens roepen er mensen in Jeruzalem, er komt een stoet aan. Zie je het voor je, er komt een stoet aan. Zou Jezus toch komen? En ze gaan kijken. Ze lopen de stad uit richting de Olijfberg. Ze kijken, ze luisteren, ze horen zingen. Ze zien Jezus komen. Maar niet op een paard. Op een veulen. Vele mensen zien hem. En zou dat hun gedachten naar de profetie hebben gebracht in Zacharias, heb ik gedacht. Want zij leven in de profetie ook, die mensen. En daar staat, jubel luide, dochter Sion. Schal het uit, dochter Jeruzalem. Zie, je koning komt naar je toe. Een rechtvaardige, een redder is hij. Een ootmoedige, rijdend op een ezel. Op een veulen, het jong van de ezelin. En Jezus heeft dit zelf geregeld. Hij wil dat deze profetie uitkomt. En dat doet hij op de volgende manier. En je weet het. Ga het dorp in, zegt hij tegen 2 discipelen. Waar de namen onbekend van zijn. En als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden die vastgebonden is. Waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los, breng het naar mij. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los? Dan zult u zo tot hem spreken. Omdat de Heere het nodig heeft. En de leerlingen zijn gegaan, die 2. Ze zeggen niet, Heer, hoe vinden we dat, veulen? Ze zeggen niet, Heer, kunnen we niet beter een paard of een koets regelen? Een koning hoort daar toch zeker op te zitten? En ze zeggen ook niet, we kunnen dat toch niet zeggen tegen die eigenaar en zomaar dat veulen losmaken en meenemen? En inderdaad, die eigenaar, die komt. En ze zeggen wat de Heer hun gezegd heeft. De meester, de curios, heeft hem nodig. En ze hebben hem losgemaakt. Zoals Jezus straks de mensen losmaakt en vrijkoopt. Een beeld van. Voor mij zit in dit kleine stukje het geheim. Doe ik wat Jezus zegt? Ook al lijkt dat soms vreemd. Want hier is toch reuze vreemd dat je op pad moet gaan en een veulen vindt en wat meeneemt. Als je gewoon menselijk denkt. Mij is dat een les dat ik leer te durven doen wat de Heer zegt. En daarop te vertrouwen. Let op. Het is wat de Heer zegt en niet wat ik zelf bedenk. Want soms zijn het eigen bedenksels die je van de Heer lijkt te horen. Dat mag je toetsen. Soms zegt de Heer dat je moet zwijgen. Soms zegt de Heer dat je moet spreken. Soms zegt de Heer, het zit daar. Daar zit de angel. En ik wil dat je het gaat zien. En soms zegt hij, ga door, houd moed. Ik kan het niet invullen. De Heer spreekt door zijn woord en geest tot ieder tot zijn hart. En daar mag je op vertrouwen. Dat werkt van hem uit. En hij zegt wat jij doen mag. Heel misschien, heb ik nog gedacht, en ik probeer altijd maar een beetje te bedenken, want ik weet niet hoe Jezus helemaal was, hè? Heeft hij nog verlangd, als hij op dat veulen binnenkomt, dat die ogen van die mensen opengaan voor de werkelijkheid van die profetie in de hemel? Dat ze gaan zien wie hij in de hemel is, die koning, die redder, die bevrijder? Ik denk dat dat wel een hartewens is. Jezus wil altijd ogen openen. De profetie die brengt dat hij zachtmoedig is en nederig binnenkomt op een veulen. Het is zijn keus om te kiezen voor dat veulen van de ezelin. Een koning op aarde zou het niet in zijn hoofd halen om op een veulen binnen te komen. Die wil een paard, een koets of wat dan ook hoog boven iedereen uit, want dan word je gezien. Jezus is op een veulen, dat is op de hoogte van mensen. Zo is zijn gezindheid en gerichtheid. Dat hoort bij Gods koninkrijk. Jezus komt als koning van de hemel. Dit past in zijn hart, in zijn ziel, in de profetie. Het laat dus iets zien van zijn gezindheid. En hij komt nederig. En zachtmoedig staat er. Matthäus vertelt dat bijvoorbeeld. In alle Bijbelboeken, althans in alle evangelieën, de eerste vier, wordt dit verhaal verteld. Ik pak er wat stukjes uit. Maar het is mooi als je dat eens terugleest, want er zitten heel veel overeenkomsten, maar ook een aantal kleine verschillen. En dat is hier bij Matthäus. Matthäus haalt het aan dat hij op dat veulen komt en dat hij nederig en zachtmoedig is. Hij is ootmoedig. Hij is de redder. Koning en Heer, je hebt erover gezongen. Geen oorlog, geen geweld bij hem, geen onrechtvaardigheid, geen kijk mij nu, koning van de hemel. Weet je wat koning van de aarde kunnen worden, hè? Dat vertelt dan Johannes. De fariseeërs zeggen, de hele wereld loopt achter hem aan. Moet je je voorstellen wat voor sfeer dat in Jeruzalem is geweest, als de fariseeërs tot die conclusie komen. De hele wereld loopt achter hem aan. Dus hij had zo koning op de aarde kunnen worden. Maar Jezus komt binnen op een veulen. En dat doet hij zachtmoedig en nederig. Zo wil hij hier binnenkomen vanmorgen. In jouw hart en in mijn hart. En hij zegt dan, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Kom tot mij, zegt hij. Laat los je zorg, je pijn, wat nog om aandacht vraagt. Laat los wat gebeurd is op dit moment. En kom tot mij. Dan kun je werkelijke rust en vrede vinden. Neem je juk op je en leer van mij, zegt hij. Je juk mag je net als ik straks mijn kruis opneem, op je nemen. Er is nog lijden. Er is nog strijd. Dus daar zijn we soms nog niet doorheen. En soms moeten we dat op ons nemen en leren van de Heer zelf. Hij zegt, ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Doe het. Laat deze tekst binnenkomen. Het zijn woorden van de Heer voor je hart en voor je ziel. Zodat je vrede vindt en vreugde om deze week het Pasen te gaan beleven. Nog een keer zeg ik, lees de verhalen. Leef met Jezus mee. Lees het over de Witte Donderdag, waar de olie wordt gegoten. Lees het over het avondmaal wordt aangesteld. Lees hoe Jezus tegen zijn leerlingen zegt, jullie hebben mij niet verlaten. Maar straks verlaten zij allen hem. Dat is zachtmoedig. Dat is nederig van hart. Dat is zijn gezindheid. En daar kunnen wij nog heel veel van leren. En dat vraagt hij ook. Hoe nederig ben ik? Nederig in mijn hart. Of zit ik nog wel eens hoog te paard? Dat wil nog wel eens werken. Dat je beter weet. Laatste woord heb. Gelijk wil hebben. Het zit in een klein hoekje soms. En wil je zachtmoedig zijn? Zachtmoedig voor jezelf? Zachtmoedig voor de ander. En ik zeg je dit erbij, dat is geen gekookt eitje. Dat is niet alles kan en alles mag. Want zo is het niet bij Jezus. Dat is ook niet dat hij alles goed vindt. Als ik in het evangelie lees, is hij soms ook heel duidelijk in wat hij zegt. Doe niet, doe wel. Maakt hij het koninkrijk van God duidelijk. En hij maakt geen vrienden met Jan en Alleman. Dan gaat het vaak om aardse zaken. Jezus is zachtmoedig en nederig van hart. En dat is die voor jou ook op dit moment. En wees het dan ook voor de ander. En Jezus komt binnen. Jezus gaat naar Jeruzalem toe. En de menigte, de stoet danst en juicht en is blij. En ze spreiden de klederen uit, dat weet je. En ze halen de tak uit de bomen. Een soort rode loper waarin Jezus Jeruzalem binnenkomt. Een stoet staat er van voren en van achteren. Dus hij wordt helemaal omgeven. En je voelt daar het enthousiasme, denk ik. Je voelt die mensen, er gaat iets gebeuren. Je voelt dat ze elkaar aanzeggen. De profetie gaat in vervulling. De profetie die totaal luidt in 2 versen. Jubel, luide dochter van Sion. Schal het uit, dochter van Jeruzalem. Zie, koning komt naar je toe, een rechtvaardige. Een redder is hij. Een ootmoedige, rijdend op een ezel. Wegvagen zal ik de strijdwagens uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem. Weggevaagd wordt dan de oorlogsboog. En tot de volkeren zal hij van vrede spreken. Zijn heerschappij zal zijn van de zee tot de zee en van de rivier tot het einde der aarde. Dat is de profetie. En dat mogen we vasthouden. Dat stelt nu nog. Die strijdwagens gaan eraan. Die paarden verdwijnen die nog op je afkomt. Het wordt weggevaagd. Het is een profetie. En de mensen horen het en jubelen. Hij is het die ons bevrijdt van de onderdrukking. Van vandaag, van de Romeinen. Dat is waar ze naar verlangen. Dan zullen we vrede hebben. Dan zal er op aarde vrede zijn. En je kan je iets van die euforie voorstellen. Als je een politiek leider ziet die wint, wat zie je dan mensen doen? Ze juichen, ze klappen, ze zijn blij. Als een voetbalteam wat kampioen is binnenkomt in zijn stad, wat gebeurt er? Dan gaat er nog meer los volgens mij. Dan wordt er gejuicht, dan wordt er geknald. Dan zijn ze blij en ze steken elkaar aan in de euforie. De hemel siddert van opwinding op dit moment in de Bijbel. Maar de profetie belandt op aarde. Ze merken het niet. Ze nemen elkaar mee in een profetie op aarde. Met een diep verlangen voor hunzelf. Vrede op aarde. Weg met de onderdrukking. Weg met het lijden. Bevrijd worden er al die jaren. En dan zingen zij, dat hebben we al zo mooi gehoord. Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël, zegt Johannes erbij. Hosanna, nou je hebt gehoord, ik had een vraag opgeschreven, weet je wat het betekent? Je hebt het gehoord. Het is niet Hosanna wat je soms denkt, wat Wilma zei. Het is red ons, Red ons, bevrijd ons, dat is wat ze uitroepen. De troon van David zal niet langer leeg zijn. Red ons eigenlijk nu, zingen ze uit. Haal ons nu uit de problemen van deze tijd. Dat u ons bevrijdt, zie je het voor je? Voel je de sfeer die er is? Jezus zei wel, had koning op aarde kunnen worden, maar dat is niet de weg. Zo zijn wij ook soms, krijgen we verleidelijke dingen om koning op aarde te worden in kleine dingen. Let erop, het werkt klein. Jezus kiest voor de onderste weg. Kan ik, jij, de onderste weg gaan? Dat is nog niet zo makkelijk hoor. Jezus weet wat komen gaat, hè? Hij heeft het 3 keer verkondigd. 3 keer heeft hij zijn leerlingen verteld. Ik word overgeleverd. Ik word zometeen bespot. Bespuwd. Ik word smadelijk behandeld en ik word gedood. En wat gebeurt er bij de discipelen? Het blijft voor hun oog verborgen. Dat willen ze niet horen, dat begrijpen ze niet. Dat hoort niet bij een succesevangelie en met een blijde boodschap. Want dit is niet zo leuk, bespot. Vernederd, gegezeld. Het gaat diep wat Jezus deze week voor ons heeft gedaan. En hij weet het. En hij ziet het. En houdt het voor zich. Heel misschien dacht ik, blijven mijn ogen ook wel eens dicht. Blijft het verborgen voor mijn ogen woorden die de Heer hier spreekt. Of in je Bijbel spreekt of die je hoort. Blijven ze verborgen omdat ze niet passen in het plaatje wat ik graag wil. Het plaatje van hoe de Heer redt, hoe hij bevrijdt, hoe hij geneest, hoe hij de profetie ter vervulling zal brengen. Dat vul ik soms in hoe ik het zie op de aarde. En dan blijft het voor mijn ogen verborgen wat de Heer ermee wil zeggen. Durf het eens aan de Heer te vragen. Wat blijft nog voor mijn ogen verborgen? Waar ben ik blind? En over blindheid las ik. Blind is iemand die alles weet of denkt te weten. Dichtgetimmerd met het evangelie. En die ook nog eens de belofte van de Heer op aarde invult. Nou, vooral de eerste zin trof mij daarin. Timmer ik het wel eens dicht met wat ik heb geleerd, wat ik weet. Waar is het nog verborgen voor mijn ogen? En ik zeg je, de Heer wil het je duidelijk maken. En dit is niet altijd iets wat je in je verstand weet. Dat is iets wat in je hart geopenbaard wordt door woord en geest. En als iets in je hart geopenbaard wordt, dan landt het, zal ik het zo zeggen? Dat vergeet je niet. Dat blijft je bij. Als iets in je hoofd geopenbaard wordt, kan je het heel makkelijk vergeten. Maar als het zakt naar je hart en het gaat daar open, dan blijft het bij en dat wordt je ook niet ontnomen. Terwijl de menigte zich verblijft, loven ze hem met luide stemmen. Een andere vertaling zegt, ze prijzen God om alle machtige daden die hij heeft gedaan. En dan vertelt Lucas ons, gezegend is de koning die daar komt, in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. Hosanna voor de zoon van David, de koning aller koningen. Glorie in de hoogste hemelen. Want Jezus, de Messias, heerst. En dat gaan we met elkaar zingen. Hosanna, Hosanna. Hosanna voor de koning. En zing dat uit voor de koning in de hemel. Die komt redden, die komt bevrijden en verlossen. Een tussenzang vandaag. je dan nog meer doen? Geen idee, ik hoop dat het ooit een keer gebeurt. Ik denk dat je hele lichaam gaat meedoen, namelijk van vreugde. Maar hij is wel binnengekomen vanmorgen in de hemel. Gezegend. Dankjewel. Hij die komt. De koning. In de naam van de Heer. In de hemel zingen ze vrede. En glorie in den hoge. Lucas is een van de weinigen die hier het woord koning toevoegt. Maar hij laat iets bijzonders zien. Deze menigte die het op aarde verwacht. Zie je wat ze zingen? In de hemel vrede. Glorie voor de koning. Ze zingen hier iets profetisch waarvan ik denk, misschien is het niet helemaal duidelijk voor hun in hun hart nog, want ze verwachten het nog op aarde. Maar dat profetische wordt gezongen, omdat dat gebeurt op dat moment. En Jezus hoort dit hoor. Die heeft het echt door in de hemel vrede. En glorie in de hoogte. Het is profetisch. Want ze zingen het nu. En nog een week later zingen ze niet, schreeuwen ze. Kruisig hem. Wat een contrast, hè? Wat zing ik met mijn ziel? Wat zing ik met mijn hart? Lampt het allemaal in mijn hart? Of ben ik het ook wel eens kwijt? Weet je, zingen in je ziel en met je ziel, dat is een innerlijk zingen. Maar dat komt er ook uit. En soms wordt zingen, mag ik dat zeggen, zo normaal hier. We zijn het wel gewend. We hebben mooie muziek die meedoet. Maar wat heeft jou vanmorgen geraakt? Ik zoek dat altijd wel. Wat raakt mij in mijn zingen? En waarom zing ik, heb ik me ook afgevraagd. Zing ik voor mezelf? Omdat ik iets nodig heb? Of zing ik als eerste voor de Heer? Voor die grote koning die redt, die bevrijdt. En ja, daar moet ik wel eens wat voor doen en opzij zetten. Om dat te doen. Want dan wil al dat andere ook wekken wat er gebeurd is of wat er nog gebeurt. Maar dan kies ik ervoor om te zingen voor de koning. En daar alles in te geven. Hart en ziel doen dan mee. Hart en ziel zingen mee. En dat merk je. En dat kan je ook. Dat kan elkaar aansteken, denk ik. Zoals het in een voetbalstadion elkaar aansteekt, mogen wij elkaar ook aansteken. Vurig. En weet je wat ik hoop? Dat je volgende week zo hier in die dienst komt. En denkt, ik wil elkaar aansteken. Hosanna. Geprezen zij de Heer glorie. En dat er groot paasfeest is. Omdat de Heer het waard is. Om die dag het feest te vieren. Het is maar een aanmoediging. Niks moet, alles mag. Maar toch zou het fijn zijn dat we niet uit gewoonte zingen. Ook dat doe ik ook nog wel eens. Dat als je dat opmerkt, dat je denkt, nee Heer, ik wil verlangen met zingen in mijn ziel, in mijn hart, met alles wat in me is. Omdat u de koning bent en u redt en u bevrijdt. Vrede in de hoge. Ik kan over vrede heel veel uitleggen. Maar dat doe ik vanmorgen niet. Ik heb over vrede nagedacht. Echte vrede is wat ik ga ervaren, ook als het op aarde anders is, alleen als ik het vind met de Heer. Je kan me precies vertellen hoe het moet, maar dat werkt niet. Ik vind vrede iets wat je vindt in je relatie met de Heer. Dat Hij het schenkt. Die vrede die alles te boven gaat. Die vrede die meer is dan. Ik kan je niet hier een potje vrede geven en je neemt het in en je hebt vrede in je ziel. Nee, het werkt in de hemel. Het werkt door geest en woord. En vrede, als je ontevrede merkt, mag je gaan zoeken. En we hebben het ook gezongen volgens mij. Uw vrede zal ik zoeken en het goede zal ik doen. Dat mag je zoeken en vinden. En als je dit verhaal nog eens naleest, dan gaat het in dit verhaal heel veel over vrede. En Jezus vertelt ook voordat hij gaat lijden, heel veel over die vrede. En dan zegt hij vanmorgen, vrede laat ik jou. Mijn vrede geef ik jou. In jouw situatie. Niet zoals de wereld vrede geeft. De vrede geef ik jou. Laat je hart niet in beroering raken. En niet bevreesd worden. En Paulus vroeg er dan toe, je kan nog meer teksten noemen, maar ik heb er nu twee gekozen om iets van die vrede te schilderen en die woorden die dan mogen gaan landen in je hart. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt. En zeg niet wat je nodig hebt. Vraag God eens wat jij nodig hebt volgens hem. En dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Laat dit iets doen in je hart als je zoekt naar vrede. In situatie of deze week. Vrede mag je zoeken. En de Heer wil de vrede laten vinden. De vrede van de hemel. En dat is de ene keer dat je hart niet in beroering hoeft te raken. En dat de Heer zegt, kies daarvoor. Een andere keer trekt hij je misschien binnen en komt tot mij. Ik zal je rust geven. En luister dan naar de woorden die hij wil openen in die lastigere momenten. De vrede die je vindt, bewaar hem in je hart. En als het weer onvrede op je afkomt, pak die parels uit je hart die hij je gegeven heeft. En de menigte juicht. En de menigte zingt vrede. Vrede, glorie in de hoge. En terwijl de menigte juicht, gebeurt er iets anders in Jezus. Dat is het tegenovergestelde. Dat is bijna niets te bevatten. En dat staat in Lucas. Als enige vertelt Lucas dit. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och, dat u ook nog deze dag zou onderkennen wat tot u vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Dan hadden wij al iets gezegd. Jezus nadert de stad. Als hij van de olijfberg afkomt richting de stad, dan ziet hij haar liggen. En hij hoort zingende mensen, juichende menigte. Hij ziet hun verwachting op aarde. Wat ik zei, nog geen week later zullen ze zeggen, kruisig hem. En ook dat weet hij. En hij weent. Contrast, hè? U verwacht eigenlijk, misschien is Jezus ook blij. Gaat hij meedoen? Nee. In hem is er een andere, heftige, best wel emotie. Een diepe emotie. Hij weent. Hij huilt. Hij weeklaagde ook wel, staat er, wat Joden doen. Och, dat u nog op deze dag zou onderkennen wat werkelijk tot vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Misschien zien de discipelen hem wenen. Het staat daar niet. Maar hij huilt. En hij huilt niet om wat hij moet gaan doen. Hij gaat lijden. Hij huilt niet omdat het best een pittige weg zal zijn zometeen. Wat hij gaat ondergaan. Die weg gaat hij zometeen alleen. In eenzaamheid. Hij huilt niet omdat hij gekruisigd moet worden of moet lijden. Hij weent om Jeruzalem. Hij weent om de stad. Omdat ze niet zien wat tot vrede dient. Ik vind dat zo'n intense emotie die hij hier laat zien. Hij schreeuwt niet. Hij wijst niet terecht. Hij gaat hier niet prediken. Dat doet hij op andere momenten wel, maar Jezus, dit is in zijn hart, hij huilt. Hij veegt zijn tranen misschien wel van zijn gezicht. Hij ziet de mensen, en ik zei het al, ze verwachten een koning op aarde. De profetie lijkt vervuld, maar is op aarde gevallen. En dat dient nooit tot vrede. Zoals wij misschien ook wel eens ten aarde vallen. Ten aarde vallen, onze gedachten, onze gevoelens, onze keuzes en misschien zelfs wat we verwachten van het evangelie of verwachten hier in de gemeente. Jezus weent. En ik dacht, er is zo'n spanning, hè, in Jeruzalem. Want dit is echt een spanningsmoment in de hemel op en top. En zo'n grote spanning, als er spanning staat, dan komen dat soort emoties er soms uit. Hij weent niet vaak in de Bijbel, maar hier wel. Hier zie je dat het er naar buiten komt. En Jezus weet, hij is de koning van de vrede. Hij is gekomen om te verzoenen, om te verlossen, om dood en dodenrijk te overwinnen. Hij is gekomen om mensen los te kopen en dat gaat hij doen. Maar ze zien het niet. En het blijft voor hun ogen verborgen. Ja, en dan durf ik hem toch wel weer dichtbij te brengen. Waar weent u over? Als u onze gemeente ziet, Jeruzalem. Of vind je het lastig? Ik vind het niet lastig. Want Jezus weent met het grote verlangen dat die ogen open gaan van ons soms. Ook op dat moment. Hij zegt het niet uit verwijt. Hij weent erom wat er nog niet is. Dat ze het vrede niet zien en dat dingen verborgen blijven voor je ogen. En dat kan je merken. Want als je geen vrede hebt, dan is er onvrede. Oneenigheid, matheid. En dan zal je één ding zeggen. De duivel wil gemeentes uit elkaar drijven. Hier en in het land. En overal. Die wil dat we als individuen gaan leven. Een gemeente heb je nodig. En Jezus weent erom. En Jezus weent waar gemeenten splitsen. En Jezus weent als er mensen weggaan. En Jezus weent daarom. Want zijn grote verlangen is te verbinden. Eén gemeente samen. Wij samen als gemeente. Maar soms belanden wij ook op aarde. Ja, dan nog iets dichterbij. Dan kan je hem bijna inkopen, hè? Waar weent Jezus over in mijn leven? In mijn hart. Ook dat vind ik niet lastig. Want bij Jezus is zachtmoedigheid en nederigheid van hart. Bij Jezus is vergeving van zonde. Jezus weent soms over dingen die er nog niet zijn. Weent nog over gebondenheden of dingen uit het verleden. Weent nog als mensen niet meekomen. Maar het belangrijkste is voor mij dat het iets is van je hart. En dat kan je aan de Heer vragen. Heer, waar weent u nog over? In mij. En is er geen verwijt, dan gaat hij je ogen openen voor dat wat in jouw situatie vrede brengt. Wat tot je vrede en tot je rust is. Geloof het en doe het. En dan een ander stapje. Als ik iemand zie waar zijn ogen nog niet van open zijn, of eigenlijk niet ziet wat tot vrede dient, hier in de gemeente, in je gezin, wat doe je dan? Ga je zeggen hoe het moet? Hoe het in elkaar zit? Ga je erover praten? Of je kan jezelf gaan irriteren? Ween eens over dat wat je ziet. Laat dan we bewogen worden door zijn bewogenheid. Jezus huilt en weent. En ik word daar stil van. Nog even door op tranen en wenen. Tranen vind ik dat er iets van je ziel wordt gezien. Aan verdriet wat er niet is of waar je doorheen moet. Kennen wij nog tranen? Of wordt het soms hysterisch huilen? Dat ken ik ook hoor. Ik heb ook gedacht, wat doe je als iemand weent? Als iemand huilt? Ga je een arm om hem heen slaan? Ga je hem troosten? Ga je hem weer uithalen? Soms mogen de tranen ook de tranen zijn. Er komt niemand Jezus hier troosten. Hij weent. En dan komt dat ook niet tekort. Hij vraagt, zegt niet, ik had iemand nodig. Of Paulus of Petrus had even mijn arm gegeven. Laat de tranen soms de tranen zijn. Want wie zaaien in tranen, maaien met gejuich. Jezus, hij weet het straks. Straks wordt hij vernederd. Hij is een veekoning, niet wat mensen verwachten. Ze zullen hem de stad uitdrijven. Met een kruis op zijn rug. Na geesteling, na bespotting en na verhoring. Waarbij hij zijn mond niet opent. Hij zwijgt, staat er. Ook een mooie les voor ons. Soms mag je zwijgen. En ze zullen hem straks verhogen aan het kruis. En wat gaat Jezus nu doen nadat dit gebeurd is? Wat zou jij doen? Ik denk dat ik mijn berg op zou gaan. Rust zou zoeken. Ik denk, ik heb even wat nodig voor mijn ziel. Nee, Jezus is weer zo anders. En als hij de tempel binnenkomt, begint hij hen die daarin verkopen en kopen eruit te drijven. En hij zegt tegen hen, er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn. Maar u hebt het tot een rovershol gemaakt. En hij geeft dagelijks onderwijs in de tempel. De overpriesters en schriftgeleerden en ook de leiders van het volk proberen hem om te brengen. Ze vonden niets wat zij zouden kunnen doen. En heel het volk hangt hem aan terwijl zij naar hem luisteren. Dit is een roeping. En wat ik zeg, hij zegt niet, ik moet de berg op, ik moet nu tijd voor mezelf. Maar doet hij op andere momenten wel, maar hier is zijn roeping. Ik ga naar die tempel. En ze willen me pakken, maar daar ben ik. En daar ben ik geroepen om het evangelie, het koninkrijk van God, te openbaren en nabij te brengen. Sta voor je roeping waar je toe geroepen bent. Ook als het wenend is, ook als het tegenzit. Hij doet het. En onderwijst. En dan citeert hij Jesaja 56 een stuk. Hij zegt, er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn. Dat is ook leuk. Ik geef jullie gewoon heel veel huiswerk dit keer. Als je het verhaal nog eens leest, leeft Jezus heel erg in bijbelwoorden en in profetieën. En dat kan je soms in zo'n bijbel onderaan terugvinden. Hij leeft in die woorden en die heeft die paraat op dit soort momenten. Zo mogen wij leven in die woorden en die paraat hebben in momenten. Dat is van belang. En dit zegt hij, een huis van gebed moet het zijn. En weet je wat Jesaja daarover schrijft? Ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed, want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Dat zegt God over zijn huis, over de gemeente, over jouw hart. Ik zal hen verblijden. Een huis van gebed mag het zijn. Jezus drijft hier de kopers en verkopers uit. En ik had gezegd, Jezus is zachtmoedig, maar het is geen zacht gekookt eitje. Dat kan je ongeveer voor je zien hoe hij dat doet. En dat doet hij gewoon. Ook hierin zie je dat die emotie en wat ze doen staat op het punt, op een van de hoogste punten. En hij drijft ze uit. Hij heeft op dat moment geen medelijden. Hij is heel duidelijk. Dat moet eruit, koop en verkoop. En mijn huis mag weer een huis van gebed zijn. Een roversrol mag je huis niet worden. Is mijn huis wel eens een roversrol? Met handel en verkoop. Of de gemeente, kan je zeggen. Als ik aan handel en verkoop denk, dan denk ik aan, het gaat om jezelf. Je wordt er zelf rijker van. En beter. Wat is dat dan? Dan zijn het jouw verhalen. Alles mag gezegd worden tegen elkaar. Dat is er ook zo heen. En levert het wat op? Kom ik naar de gemeente dat het mij wat oplevert? Of kom ik naar de gemeente om te dienen? De Heer te prijzen. Iets te horen van Hem. Waarom kom ik hier? Ten diepste. Mijn vraag is, laat het verlangen zijn dat we hier een huis van gebed zijn. En als wij dat zijn, is dat natuurlijk niet dat je voortdurend vroom bidt. Het huis van gebed is een gezindheid. Een gezindheid in je ziel die de Heer zelf ook had. Een gezindheid van gebed is van belang. En de gezindheid van gebed is niet mooie geformuleerde gebeden. Is een gebed vanuit je hart en ziel. En dat kan er nog helemaal niet mooi uitkomen, maar dat maakt mij helemaal niet uit. Het gaat om je hart. Het gaat om je ziel daarin en niet om je hoofd. God zal zich verblijden in zijn huis van gebed. En dat hoop ik dat God doet volgende week, nu. Zich verblijden in ons. In ons gebed, in wie we zijn. Mijn gebed is, laat je aanvuren door dit soort dingen die er staan. Laat je aanvuren en laat je huis deze week een huis van gebed zijn. Vurig in je gezindheid. En als het je af wordt genomen, dan pak je het weer op. Gebed is de motor van je leven en de motor van je ziel. Ik kan niet zonder. En als ik zonder kom, dan kom ik stil te staan. Gebed is vanuit je ziel, vanuit je hart. En daarvanuit bidden mogen we nog veel meer leren, ik ook. Ik moedig je nogmaals aan om de verhalen naar Pasen te beleven. De olie die gegoten wordt, de witte donderdag, het avondmaal. Jullie zijn allemaal bij mij gebleven, maar ze verlaten hem allemaal. De Goede Vrijdag, Gethsemane, waar hij doorheen gaat. Waar een engel hem komt kracht geven om er doorheen te komen. De kruisiging, de stille zaterdag en dan het grote paasfeest. Wat we mogen vieren met halleluja. Amen. En dan zingen we uit. Voor